Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Ja, of het nou een bedrijfsspecifieke reden is, hè, liever natuurlijk een beursbrede daling. Ja. Er zijn natuurlijk ook gevallen gewoon van bedrijven waar het specifiek bij dat bedrijf tegen zit. Moet je wel vaak wat meer geduld hebben voordat die koers bijtrekt. Maar zolang die fundamenten goed blijven, ja, dan heb je een redelijke kans, denk ik, om daar uiteindelijk goed uit te stappen.
Ja, beste belegger, welke twee spotgoedkope aandelen zijn volgens onze dividendspecialist Menno van Hoven nu rond de laagste jaarkoers op te pikken? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met beleggingsspecialisten Menno van Hoven en Jeff Thijssen. In de vorige aflevering hadden we het over de overnamemachines op de beurs. Nu iets heel anders. Twee koopwaardige aandelen die nu tegen de zeer lage koersen zijn op te nemen in jouw portefeuille. Hoe ben je op dit onderwerp gekomen, Menno?
Ja, dat is een goede vraag. We zitten natuurlijk met een beurs die in headlines gewoon allemaal all-time highs neerzet. Hè? De gemiddeld genomen all-time highs. Maar ja, het wordt eigenlijk gedragen, die koersstijging, door een paar sectoren. En als ik dan naar de VS kijk, is dat vooral technologie en industrials. Dat zijn toevallig wijze ook de twee zwaarzwegende sectoren in de dividendportefeuille. En ja, daar hoor je ook gewoon pittige waarderingen bij nu. Vanmorgen zag ik de S&P 500 noteert nu tegen een KW van 30. Ja, dat is zeker niet goedkoop. En als je dan op sectorniveau kijkt, dan zie je technologie noteert tegen een KW, koers-winstverhouding van 48, industrials 31. En de laagst gewaardeerde sector, energy, hè, olie, gasmaatschappijen, dat soort aandelen die het gewoon slecht doen, staan tegen een KW van 18. Nou ja, dat is eigenlijk ook al niet goedkoop. Zeker niet voor zo'n sector. En een S&P 500 dit jaar plus 14,2%. En al ga je dan op sectorniveau kijken, dan zie je dat, wat ik hiervoor zei, zie je eigenlijk helemaal terug. Technologie is de beste sector met gemiddeld plus 22,4. Communication services, hè, er zitten ook heel veel techbedrijven in, zoals een Meta, zoals een volgens mij ook een Amazon tegenwoordig, plus 22%. Nutsbedrijven opvallend goed, plus 18,5%. Ja, dat zien we ook in onze hoge dividendportefeuille, die daar echt een goede impuls aan geeft. En industrials is het op drie na of de vierde best presterende sector met plus 16%. En ja, heel veel aandelen staan op all-time highs. En dat zijn eigenlijk allemaal groeiers. Wat ik zei, tech, veel industrie. En daartegenover heb je een categorie, en dat zit dan met name In de hoek van de consumentenaandelen. Consumer staples, consumer discretionary. Daar vind je de meeste losers eigenlijk. En ook die zitten, daar zitten een paar van in de dividendportefeuille. Maar dat is geen enkel probleem, zolang je maar een hele goede spreiding binnen je portefeuille hebt. En ja, als je gewoon goede aandelen hebt en je laat je winsten lopen, dan zul je zien dat die achterblijvers uiteindelijk steeds minder belangrijker worden. En mocht daar weer een keer een herstel komen, ja, dan kan die balans weer rechtgetrokken worden. Maar toch zijn er, en dat is in aanloop naar waar ik zo meteen naartoe ga, natuurlijk naar die twee spotgoedkope aandelen. Ja. Toch zijn er ook binnen die achterblijvende sectoren een paar winnaars. Hè. De stockpicking uiteindelijk blijft toch ook heel belangrijk. Hè. Ik noem bijvoorbeeld een Garmin, kennen we wel van de navigatiesystemen, de sporthorloges. Heel veel wielrenners gebruiken dat. Staat gewoon op een all-time high. Is een consumentenaandeel. Een Monster Beverage. Nou ja, ook kijk je naar PepsiCo bijvoorbeeld. Gaat niet goed. Starbucks. Volgens mij rond de laatste jaarkoers dat soort aandelen. Maar zo'n Monster Beverage staat gewoon op een all-time high. Dus als jij in de juiste niche zit en je weet op de juiste manier je mensen te overtuigen van jouw product, dan kun je het gewoon ook op deze beurs goed doen. Maar de brede noemer is wel dat gewoon die consumentenaandelen zwaar onder druk staan dit jaar.
Ja, en dat is dan omdat AI daar ondergeschikte rol speelt. Of misschien juist bedreigend is. En ook omdat die consumenten niet zoveel meer uitgeven.
Dat sowieso. Kijk, sowieso wat je ziet op de beurs. Dat er heel veel kapitaal nu richting AI en alles wat snel groeit stroomt. Of dat op dit moment nog terecht is. Dat moet je afvragen. Gezien de toch flinke waarderingen voor veel aandelen. Maar inderdaad, het is vooral marges staan onder druk. Er is heel veel concurrentie van huismerken in supermarkten, voor goedkopere alternatieven. En wat je ook gewoon ziet, is dat consumenten hun bestedingen verschuiven van producten naar experiences. Hè? Dus mensen gaan liever op vakantie, naar een concert, naar een festival, geven daar hun geld aan uit, omdat ze een nieuw product kopen of een nieuwe fiets of een nieuwe auto. Noem maar wat, als het niet per se noodzakelijk is. Hè. En ik zit zelf ook in dat kamp, moet ik heel eerlijk zeggen. En al kijk je dan bijvoorbeeld, een aandeel als Expedia valt ook in die sector. Verkopen online, pakketreizen. Ja, die staat gewoon op een all-time high. Dus mensen die kiezen dan eerder voor een reis dan voor een grote uitgave, voor een echt product waar je langer mee doet. Dat is echt een trend. Geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar voor een grote groep wel. En een andere reden is gewoon dat defensieve aandelen hebben het jarenlang best goed gedaan. Die waarderingen die waren misschien iets te hoog en daar komt nu wat van af. Een mooi voorbeeld is een PepsiCo. Dat heb ik nog eens even goed bekeken. Is uit de dividendportefeuille gehaald. Gelukkig achteraf. Alhoewel, vervangers die doen het ook niet super goed. Moet ik heel eerlijk toekennen. Maar dat is echt
niet alles goud wat er blinkt. Zo eerlijk moeten we zijn.
Zeker. Ja. Maar zo'n PepsiCo staat nu rond de laagste koers in 5 jaar tijd. Noteer nog altijd tegen een geschatte KW van bijna 18. Ja, dan kijk je dan naar die omzet. Dat stagneert gewoon. Hè. Nauwelijks winstgroei, dividendgroei, laagst in jaren. Ja, ze doen bijna geen buybacks dit jaar. Dus onderliggend verandert daar gewoon wat. En die bedrijven hebben het gewoon heel, heel lastig in dit economische klimaat. Er zijn toch aandelen die het ook gewoon heel slecht doen. Hè? Uit deze sectoren die gewoon op een laagste jaarkoers noteren. Maar die wel gewoon mooie groeicijfers laten zien. Ja. Hè? Niet van jaar op jaar, maar over langere periodes wel. En vooral ook naar de toekomst toe, wat je ervan mag verwachten. Laten die gewoon mooie groeicijfers zien. En veel belangrijker vind ik nog naast gewoon aantrekkelijke fundamenten. Ook dat ze het dividend blijven verhogen met mooie percentages. Dus er zijn er wel een paar, ze zijn zeldzaam. En ik heb er dus twee meegenomen. Ja,
even voordat jij die twee gaat onthullen. Jij bent uiteraard, zou ik bijna zeggen, wel echt ook een voorstander van kopen op koersdips. Hè? Van, als het mooie aandelen zijn, dan heb je ze sowieso graag. Maar absoluut. Het liefst als het flink gedaald is.
Absoluut. Je moet van tevoren eigenlijk al weten wat mooie aandelen zijn. Hè? Of je er al in zit. Want dat kun je natuurlijk ook doen. Hè? Als een koers een tik krijgt. Neem bijvoorbeeld de halfgeleidersector. Hè? Eind vorig jaar. Een Lam Research kreeg een enorme knauw. Door gewoon sectorspecifiek nieuws. En in dit geval nog meer bedrijfsspecifiek nieuws. Ja, en als jij gewoon focus houdt op die fundamenten. Dus bedrijf, lage waardering, omzet groeit, booming markt naar de toekomst toe. Dividend gaat elk jaar met dubbele cijfers omhoog. Ja, dan zijn dat natuurlijk buitenkantjes om erin te stappen. En dat hebben we dan ook gedaan. Dus dat moet je moet sowieso je lijst eigenlijk al klaar hebben. En of het nou een bedrijfsspecifieke reden is. Hè, liever natuurlijk een beursbrede daling. Ja, ja. Want dan wordt alles verkocht. En dan is de kans dat die koers herstelt is natuurlijk veel groter. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen gewoon van bedrijven waar het specifiek bij dat bedrijf tegen zit. En dan moet je wel vaak wat meer geduld hebben voordat die koers bijtrekt. Maar zolang die fundamenten goed blijven, dan heb je een redelijke kans, denk ik, om daar uiteindelijk goed uit te stappen.
Oké. Menno, wat is jouw eerste tip?
Nou, de eerste, en die zit ook in de dividendportefeuille. En is deze week ook tip van de week in beleggersbelangen. Of althans, die is al gepubliceerd op het moment dat deze podcast gepubliceerd wordt. En dat is Owens Corning. Ik noem het een buyback en dividendkampioen. En als je dan gaat kijken wat het aandeel heeft gedaan. Vorig jaar plus 15%, 2023 plus 74% en dit jaar staan ze min 20%. Dus het valt op zich nog wel mee, maar ze staan wel rond de laagste jaarkoers. En het is het slechtst presterende Amerikaanse aandeel dit jaar in de dividendportefeuille. Vind ik opmerkelijk. Vooral ga je naar waardering kijken nu, daar kom ik zo op. Maar je hebt het over een aandeel dat eind vorig jaar $200 stond, staan nu 136. Nou ja, dan moet je al alert zijn, denk ik. Eerst een stukje over het bedrijf zelf, wat doen ze? Opgericht in 1938. Ze zijn wereldmarktleider op het gebied van composiet- en bouwmateriaalsystemen. En ze hebben eigenlijk 4 divisies nu. Roofing, en dan moet je denken aan de bitumen dakpannen, dus dakbedekking voor huizen en gebouwen. Isolatie zijn ze een hele grote speler in. Ze hebben het merk Pink Fiberglass. Hè. Ze zijn heel erg bekend van hun reclamecampagnes met de Pink Panther. Als je het jaarverslag van dit bedrijf erbij pakt, dan zie je ook elk jaar die Pink Panther erop. Leuk, is echt heel herkenbaar. Dus het is ook roze, hun isolatiemateriaal. Mm-hmm. Ja. Dus heel veel Amerikaanse huizen zitten volgestopt met een roze. Niet heel erg woke natuurlijk. Maar nee,
nee. je ziet het niet. Hè? Dus,
precies, je ziet het niet. Nee, en het is gewoon heel goed spul. Ja. En daar staan ze ook bekend om. En vorig jaar steeg de omzet met 13,4% naar 11 miljard. Een record. Komt, moet ik er wel bij zeggen, door een acquisitie die ze hebben gedaan. En juist hebben ze die acquisitie gedaan om minder cyclisch te worden. Dat is een... De overname van een bedrijf heet Masonite International. Voor 4 miljard hebben ze dat overgenomen. En die zijn gespecialiseerd in deuren voor woningen en kantoren. Dat is nu 14% van de totale omzet. En het bedrijf is, en dat verklaart ook die koersdruk dit jaar. Ze zijn voor 61% van hun omzet in de Verenigde Staten. En daar komt bijna 80% van de omzet vandaan. Zijn ze afhankelijk van de residentiële markt. Dus eigenlijk gewoon... particulieren die hun huis gaan verbouwen en natuurlijk ook nieuwbouw. Ja, en als eigenlijk varen ze mee op de dips en de cycli van die markten. En ja, dat zijn nu gewoon een paar slechte jaren. En wat je dan ook ziet is de laatste cijfers waren niet goed. Daarop kreeg die koers weer een extra tikje. En voor dit jaar wordt een omzetdaling van 4-5% verwacht. Maar de komende jaren kan dat weer herstellen. En er zitten een paar hele mooie structurele growth drivers, groeifactoren achter. Ja. Hè? Want bijvoorbeeld 80% van de Amerikaanse huizen is ouder dan 20 jaar. En die moeten gewoon op een gegeven moment, komt daar een vervangingsvraag van. En sterker nog, ruim de helft van alle huizen in de VS is gebouwd voor 1980. En dan heb je gewoon periodiek... Dat je dak gerepareerd moet worden, dat je deuren, je isolatie. Dus in die zin is daar gewoon een hele mooie vervangingsvraag die er de komende jaren, wat analisten verwachten, aan zit te komen. En natuurlijk is er een trend naar meer energieefficiëntie, hè, dus isolatie, betere dakbedekking. En wat er aan zit te komen volgend jaar is de One Big Beautiful Bill van Trump. Ja, die ook gewoon... met stimuleringsmaatregelen huizenbezitters moet aanzetten tot investeren en verbouwen van hun woningen.
Nou, dus dat typisch geval van de buy the dip op dit moment.
Zeker. Ja,
doe jij dat dan ook voor de dividendportefeuille?
Nee, daar zitten we er gewoon in. Want voor de dividendportefeuille, ik had het ergens opgeschreven, zitten nu uit mijn hoofd iets van 2,5 zoiets in. 2,5 jaar in, maar we staan nog wel in de plus gelukkig. Het was een hele dikke plus, is nu iets van 20% winst. Ja. Maar wat we voor de dividendportefeuille doen, is gewoon elk jaar dat dividend herbeleggen. Of elk kwartaal. En daardoor koop je automatisch die aandelen bij. Dus dat is echt wel een belangrijke regel. Nooit je verliezers bijkopen. Sowieso is er geen cash voor, want we krijgen dividend binnen. Ja. Wordt herbelegd in de aandelen niet uitkeren. Ja. En gewoon je winsten laten doorlopen. Dus niet bijkopen, maar het is zeker wel een koopwaardig aandeel. En vooral ook vanwege dat dividend. Dit is een bedrijf dat jaarlijks meer dan 1 miljard vrije kaststroom genereert. Al ga je de laatste 4 jaar terugkijken, is het continu heel stabiel ruim 1 miljard vrije kaststroom. De komende jaren gaat die vrije kaststroom groeien. En wat zij heel goed doen, is dat ze gewoon elk jaar heel fors eigen aandelen inkopen. Voor een nog veel groter bedrag als dat ze dividend betalen. Dus elk jaar gemiddeld zo'n 3,5% van het aantal uitstaande aandelen wordt ingekocht. En daarnaast verhogen ze gewoon ook het dividend de laatste 10 jaar met 15% per jaar. Is enorm. Vorig jaar ook weer 15% erbij. Je zit nu met een aandeel met een KW van nog geen 10. Dividendrendement van 2,1%. En gewoon eigenlijk een hele sterke balans. Ondanks die overname van dat Masonite vorig jaar. De schuldpositie is daardoor wel opgelopen. Maar ook kijk je wat ze aan vrije kas genereren. En hoeveel ze daarvan overhouden na dividend. Ja, dan is dat geen enkel probleem. De net debt EBITDA is volgens mij iets meer dan 2 op dit moment. De schuldratio. Dus ja, dit is wel echt een herstelkandidaat. Of het heel snel gaat gebeuren, weet ik natuurlijk ook niet. Je bent heel erg afhankelijk van hoe die huizenmarkt zich ontwikkelt. Ja. De andere factoren die ik net noemde. Maar al zie je nu de waardering, die stabiele buybacks. Wat ze gewoon blijven doen, ook tegen die lage koersen. Ja, en dan dividend.
We zetten de tip gewoon in de show notes. Ja. En precies. We gaan het over een jaar zien wat het
precies. En het laatste puntje over dit aandeel. Analisten, 12 keer kopen, 7 keer houden, geen verkoopadvies. Ik weet dat het niet heel veel zegt. Maar al zouden er een paar verkoopadviezen opstaan, dan zou ik er toch anders tegenaan kijken. En ja, ik denk dat dit een buitenkansje is. En dan moet ik erbij zeggen, ik heb hier zelf ook positie in dit aandeel. Voor de volledigheid.
Hele goede toevoeging, Menno. Skin in the game.
Juist.
En wat is je tweede tip?
De tweede is een oud dividendportefeuille aandeel. En ja, dan moet ik nu zeggen, die hebben we...
En zit je daar ondertussen zelf ook niet meer in?
Ik had er wel in willen zitten, maar ja, je kan niet alles. Nee, hè? Nee. Ik ben ook meer van de experiences tegenwoordig dan van de materiële dingen. Waar ik ook beleggen onder schaar. Dus ik ga liever een keer extra op vakantie dan dat ik aandelen koop tegenwoordig. Zo'n SEB...
SEB Groep.
SEB Groep, Frans bedrijf. Ja. Zat tot eind april in de dividendportefeuille. Ik heb ze toen verkocht voor €80. Nou, van de week kwamen ze met een outlookverlaging. Klapte de koers 20% in elkaar. En ze staan nu 50. Ja, en als je dan bedenkt...
Magnifieke verkoopactie.
Dat wel. En het was nog met een winst van 70%. Maar al ga je dan kijken wat ze gedurende de periode dat ze in de dividendportefeuille aan totaal rendement hebben opgeleverd, die 70%. Ja. En je zet dat af tegen de gemiddelde portefeuilleprestatie. Ja. Andere aandelen is het gewoon heel slecht geweest. Ze hebben er gewoon bijna 10 jaar in gezeten. En als je dan 70% rendement haalt, is gewoon niet goed.
Nee.
Dus achteraf gezien... Blij dat ik ze eruit gegooid. En ik vond ze toen eigenlijk al spotgoedkoop. En nu sta je op €50. Ja, de aandeel is nog goedkoper. Eerst wat over het bedrijf zelf.
Maar even heel erg. Je zegt van je hebt uit de portefeuille gegooid. In 10 jaar hebben ze eigenlijk te weinig opgeleverd. Zeker. Ja, nu nog goedkoper. Maar je vindt het wel de moeite waard om hem op te pikken.
Nou ja, gewoon puur als buy the dip kandidaat. Ja. Niet voor de dividendportefeuille, want de prestatie is gewoon teleurstellend geweest. Ja, ja. Maar al ga je nu gewoon puur kijken naar fundamenten, balans, cashflow, groei voor de uitzichten voor de komende jaren. Ja, dan ziet dat er gewoon heel goed uit. En dit is ook gewoon zo'n aandeel wat van geen één analist al heel lang geen één verkoopadvies krijgt. Dus die zitten er eigenlijk allemaal heel lang compleet naast. Maar ja, dat snap ik helemaal. Als je gewoon gaat kijken naar wat ze doen qua... ik ga nu even door mijn blaadjes heen.
Ja, rustig gaan, Menno. We hebben alle tijd.
Ik ben een beetje van mijn schema af nu. Dus ja, puur hoe ziet het er nu uit? En hoe ik er naar kijk, hè, los van het feit dat ze die outlook hebben verlaagd en hoe die markt er nu uitziet. Wat ik zie is een vlakke omzet voor dit jaar. Maar voor de komende jaren een groeiinschatting van 4-6% per jaar. Dat zijn gewoon mooie groeicijfers. Hè. Dan heb je het niet over een PepsiCo of een Kraft Heinz, waar we het zo over gaan hebben nog kort. Die gewoon vlak of krimp laten zien. En vooral een hele sterke vrije kaststroom die dividend ruimschoots dekt. En dan moet je weten dat dit een aandeel is dat gewoon decennia op rij elk jaar het dividend verhoogd heeft. Eigenlijk alleen tijdens corona, net als wel meer Franse bedrijven helaas, het dividend tijdelijk heeft verlaagd. Daarna hebben ze het gelijk weer opgepakt. En dit jaar betaalden ze gewoon een recorddividend, 7% hoger. En ja, je zit nu met een aandeel van met een KW van minder dan 10. Dat dividend gewoon elk jaar verhoogt. Dat waarschijnlijk ook de komende jaren gewoon verder blijft doen. Met 5,3% dividendrendement. Gewoon in groeimarkten. Dus dit is wel zo één waarvan ik denk van oké, op 80 was het eigenlijk al heel interessant. En doe je het eigenlijk met pijn in je hart uit de dividendportefeuille. Nu staan ze 50. Kijk, het gaat nu niet goed, maar op de lange termijn zijn dit wel coaches.
Mooie herstelkandidaat.
Precies. En het is trouwens ook een familiebedrijf, Jeff. Dus,
die kunnen we op de lijst zetten.
Zeker.
Nou ja, was er niet bij jou op de radar gekomen toen je onderzoek deed voor de familiebedrijven portefeuille?
Jawel. Je hebt heel veel familiebedrijven in de wereld, dus je gaat bepaalde criteria opscannen dat je die op zijn minst wil zien.
Ja.
Een daarvan was dan de echte absolute ondergrens is wel dat je op zijn minst nog 7% belang moet hebben bij de oprichters. Het liefst groter, want het overgrote deel van de familiebedrijven, daar is het stemrecht op zijn minst 20%. En ook de gewone aandelen ook een minimaal 20% belang.
Ja, hier zo in specifiek in het geval van SEB. En volgens mij hebben we nog niet eens goed gezegd wat ze doen. Hè. Ze zijn bedrijven achter merken als Tefo, Krups, Rowenta, Moulinex. Kleine huishoudelijke apparatuur. En ook
Ook weer op consumenten gericht.
Precies dat. Ja, dat nekt ze gewoon nu. Want vooral in Europa, mensen kopen geen nieuw koffiezetapparaat. Gourmetstellen, of althans, ze kopen nog wel, maar minder dan een jaar geleden.
Ja, ja.
En dat is gewoon een probleem. En daarnaast zijn ze ook actief via Duitse WMF, wat ze een paar jaar geleden hebben overgenomen op het gebied van professionele koffiezetmachines voor in de horeca en voor bijvoorbeeld bij die Albert Heijn To Go's op station zie je ook die koffieapparaten zijn ook van hun. Ja, dat groeit ook gewoon minder sterk dan verwacht. Maar dit is dus een familiebedrijf en dat heb ik even uitgezocht. De familie Lescure zit daarachter.
Mm-hmm.
Oorspronkelijk is het bedrijf in 1857 door Antoine Lescure opgericht. SEB staat voor Société d'Emboutissage de Bourgogne. Dat is een bedrijf voor metaalpersing in de Bourgogne oorspronkelijk. En ja, tegenwoordig dus kleine huishoudelijke apparatuur met ook een hele grote positie in de Chinese markt, waar ze grote aandeelhouder zijn in het Chinese Supor, wat zelf ook beursgenoteerd is. En de familie Lescure, die blijft via holdings groot aandeelhouder. Of althans, ze hebben 35-40% van de stemrechten. Waar jij
een van de redenen dat uiteindelijk niet op de watchlist is gekomen. Want je hebt dan nog de watchlist van de familiebedrijven. Dat is dus een select groepje waar ik denk van, die zijn kansrijk. Maar dan ga ik nog kijken hoe kijk ik op dit moment tegen de waardering aan. Mm-hmm. De waardering is iets minder belangrijk voor de portefeuille, omdat het echt een focus is op de lange termijn. Dus bijvoorbeeld een aandeel wat we ook hebben genoemd, Constellation Software, die noteert nu tegen een geschatte KW van 42. Dat lijkt optisch hoog, maar dat is wel voor allerlei softwarebedrijven hoog. Maar een van de redenen waarom je niet op de watchlist komt, is als je geen goed track record hebt. En Menno geeft net aan, het heeft heel lang in de portefeuille gezeten en een rendement opgeleverd van 70% in totaliteit. Ja, dat is natuurlijk niet al te...
Over 10 jaar zeker
dat is
niet.
Geen, dat
begon heel goed trouwens.
Ja,
maar,
dan is het te weinig waarde gecreëerd om op de lijst te komen. Want die Constellation Software bijvoorbeeld, de afgelopen 20 jaar 33% per jaar aan rendement voor aandeelhouders. De afgelopen 10 jaar 21,6%. Het wordt wel wat minder, want de afgelopen 5 jaar was het nog maar 20,3% per jaar.
Nog maar,
Dus het neemt af, maar zolang het... boven de 14% kan zijn, zou ik zeggen, dan mag je toch zeker een plek, verdien je zeker een plekje in de portefeuille met familiebedrijven.
Ja, ja. Maar SEB dus niet, maar wel een mooie herstelkandidaat om
Het is een loser, maar rond de €50. Nou, de laatste 2 dagen is die koers wel weer opgeveerd.
Ja.
Staan nu iets van 54. Ja, is dit wel echt... kijk, ik zou er niet te veel geld in stoppen, maar... Ik vind het wel, ik wil niet zeggen een gokje waard.
Kan soms te ver doorschieten ook in het negatieve
precies,
sentiment.
Dit net als Owens Corning, vind ik echt 2 van die gevallen waar onderliggend, als je gewoon die beurskoers, die staat niet in verhouding tot met de fundamenten. Ook al gaat het slecht nu, de kans op herstel de komende jaren is gewoon groot. En dan kan die koers ook gewoon fors mee. Alleen op korte termijn blijft het gewoon volatiel.
Ja.
Maar heel veel slecht nieuws zit al in die koersen. Dus.
Oké, dankjewel Menno voor deze mooie tips. En we gaan naar het volgende onderdeel.
Voor kennis.
Dat korte onderdeel, twee belangrijke dingen. Namelijk een lezersvraag. Menno zei het net al over Kraft Heinz. Nou, ook zo'n aandeel denk ik wat het moeilijk heeft in deze tijd.
Ja.
Hans die vraagt zich af, wat is er gaande bij Kraft Heinz? De koers na het coronaniveaus. Gaan nu echt alle dollars naar de Nasdaq? Vraagteken. Met vriendelijke groet van Hans. Nou, Menno, zeg het maar.
Ja, in de praktijk is dat wel iets, een beweging die inderdaad gaande is. En ja, Kraft Heinz, bedoel, heb je het dan over een slechte sector? Is dit ook wel echt gewoon puur op fundamenten gekeken? Hè? Vind ik dit gewoon echt een van de meest onaantrekkelijke aandelen, eigenlijk al jaren. En ik weet, de waardering is laag, dividendrendement is heel hoog. Maar ja, dit is ook een bedrijf dat het dividend al sinds 2017 niet meer verhoogd heeft. Ze hebben nu 6,3% dividendrendement. KW minder dan 10, ja, is laag. Maar dit is een bedrijf dat echt totaal niet groeit. Ik heb de omzetcijfers even bekeken over de laatste jaren. En wat doen ze? Misschien wel handig om nog even te duiden. Kraft Heinz, fusiebedrijf. Oorspronkelijk Heinz was natuurlijk van de ketchup. Dat is nu de sauzen. Dat is nu nog ongeveer een derde van de omzet. En de rest komt van kant-en-klare maaltijden, vleeswaren en ook een klein stukje dranken. Maar dit bedrijf, ja, heel veel bewerkt producten, hè, lees ongezonde producten, veel ongezonde producten. En die omzet, die is al jaren stagnerend tot krimpend. Dat is niet best.
Maar was dit ook niet het bedrijf wat Unilever heeft proberen over te nemen? Of,
Ja, dat zou heel goed kunnen. Er zitten ook wat, volgens mij wat van die Brazilianen, die ook met AB InBev bezig zijn geweest. Ja. En daardoor zit een heleboel schuld nog in. Ja. Dat ook gewoon, geen.
Maar goed, jij besprak net twee aandelen, tipte je om op lage koersen op te pikken, maar daar hoort deze dan weer niet
bij.
Nee,
je zou ook ver van weg blijven. Of, nou, dat is misschien wat overdreven gezegd, maar als je dan toch iets wilt doen, er zijn nog andere aandelen in die sector, neem een PepsiCo, een Mondelez die in dividendportefeuille zit. Ja, dat zijn gewoon bedrijven die in principe wel gewoon groei laten zien, er beter voor staan qua balans en gewoon doen met het dividend wat je gewoon moet doen als je zo'n bedrijf bent, elk jaar mooi verhogen. Dus dan zou ik sowieso eerder naar die aandelen kijken. En ja, Kraft Heinz, ik heb de omzetcijfers van de laatste jaren opgezocht. 2021 min 0,6%, 2022 plus 1,7%, 2023 plus 0,6%, vorig jaar min 3% en dit jaar de verwachting min 2,5%. Dus ja, het is gewoon een krimpbedrijf met een flinke schuldenlast, wat helemaal niks met dividend doet. En ja, al ga je hier
alle zijden staan op rood.
Nou, voor mij wel, voor mij wel. Ja. En dan ga je hier dan ook kijken. Ze kopen geen aandelen in.
Nee.
Het laatste jaar wel weer een beetje. En dan kijk je dan ook naar de analistenconsensus. Hè. Het zegt niet alles, maar ook hier zie je gewoon iets heel anders. Met 19 keer houden, 1 verkoopadvies, 2 koopadviezen. Ja.
Het is analist, mager.
Precies. Ja, is minder dan veel andere aandelen in de sector die ook op een laagste koers staan. Dus daar zou ik echt daarnaar kijken.
Ja, oké. Okay. En dan het tweede onderdeeltje waarmee we de podcast altijd afronden. De vooruitblik naar de komende week. Jeff, wat gaat er gebeuren?
Heel veel nieuws, denk ik. Sowieso weer rondom het onderwerp kunstmatige intelligentie. Want je ziet nu in zo'n snel tempo het ene deal wordt gesloten naar de andere. Dus ja, ik verwacht nog meer deals. Zelf ben ik vooral benieuwd wat ook de impact gaat zijn voor Basie. Want AMD heeft nou dat contract in de wacht weten te slepen. En AMD die maakt voor haar meest geavanceerde chips, maakt ze gebruik van de technologie van Basie Hybrid Bonding in de fabriek bij TSMC. Dus ja, bijvoorbeeld, het is soms lastig om in te schatten als buitenstaander wat de impact gaat zijn. Van hoe omvangrijk is dat dan en hoeveel extra apparatuur zal er uiteindelijk besteld worden. Dus het is vooral benieuwd naar bedrijven dat zij daar informatie over naar buiten gaan brengen.
Ja. Basie komt volgende week nog niet met cijfers volgens mij. ASML dacht ik wel, hè?
ASML is altijd meestal een van de eerste. Dus ja, dat zou. Ja.
Als je het dan over het hele AI-speelveld hebt, dan zijn zij daar natuurlijk ook wel een speler in, of in ieder geval heeft dat invloed op hun koers. En bij ASML zijn we natuurlijk afgelopen jaar een paar keren zeer negatief verrast.
Ja, inderdaad. Met cijfers. Tegelijkertijd is ASML wel een van de bedrijven die toch altijd wel concreet komt met cijfers wat ze verwachten.
Ja.
Dus die heeft zelfs lange termijn doelstellingen. De meeste bedrijven zeggen, ja, ik kan van alles wat er speelt in de wereld, alle onzekerheden, kan ik niet verder dan 6 maanden of 12 maanden vooruitkijken. Of we geven geen vooruitzichten. Maar zij geven toch altijd wel een bepaalde bandbreedte af.
Ja.
Ja, wat verwachten we? En ja, die passen ze ook aan als daar nieuwe ontwikkelingen zijn. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, Oké, okay, Menno, waar kijk jij naar vooruit?
Nou, voor de dividendportefeuille barst het cijferseizoen vanaf 15 oktober weer helemaal los. Hè. Laat maar zeggen van 15 tot eind oktober. Dus in 2 weken tijd komen er gewoon 26 dividendportefeuille aandelen met cijfers. Deze maand nog. En ja, ik verwacht ook nog een paar hele mooie dividendverhogingen. Tot dusver dit jaar is het een van de beste jaren ooit. Met gemiddeld 13,8% dividendgroei tot nu toe. En ja, er zitten nog een paar mooie dividendverhogingen aan te komen van aandelen die het ook heel goed doen dit jaar. Dus ja, kom maar door. De dividendportefeuille, die, als het zo doorgaat, gaan we gewoon weer met een dubbelcijferige winst eindigen dit jaar. Dus ja, nou, lekker.
Zeker. Dank jullie wel, Jeff en Menno, voor ook weer deze aflevering. Beste luisteraar, kijker, wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelang op Facebook en op X en op Instagram. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 16 oktober, dan zijn we er weer met een nieuwe voorkennis. Ik zit hier dan met Stefan Hendricks en Karel Merks. Heeft u al vragen voor deze specialisten? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week.